Ja. Thank you. Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. van Kooten uit Elspeet. Zondag 3 april, de 6e Lijdenszondag, hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur in CCK 2 en 's avonds om 7 uur in de Westerkerk. Dominee E. van Rooyen uit Noordeloos. De diaconiecollecte van vorige week voor de stichting De Ondergrondse Kerk heeft €278,85 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. Dit alles Deo Valente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 47, vers 3.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Laten we samen zingen Psalm 90, vers 1. Psalm 90, vers 1. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden. In een gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken in zijn of in haar hart aldus, ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O Heere, zo mogen we aan de avond van deze uw dag nog een ogenblik samenkomen in dit huis van gebed. De gemeente mocht aan de morgen van deze dag ook opkomen, maar u geeft nog eens voor de tweede maal de gelegenheid en u gaf ook de genegenheid om hier te komen. En wat een voorrecht is dat, Heere, dat we dat ook in alle vrijheid mogen doen. Dat niemand bij de ingang stond om ons te controleren of om ons als het ware aan te houden. Waar ga je naartoe? Nee, we mochten zo doorlopen, Heere. Geen politie, geen camera's. Dan is dat op andere plaatsen van onze wereld wel anders. Daar is het verboden om samen te komen. O, gedenk de vervolgde kerkheren. En leer ons tegelijkertijd ook dat grote voorrecht te verstaan dat we op mogen komen. Maar dat dat ook niet een vrijblijvende zaak is hoe we opkomen. Want als we naar een winkel gaan, dan kunnen we het gaan kijken of we er iets van zouden willen hebben of niet. Zo kan het wezen in het gewone leven, maar bij u, Heere, weten wij. Het is kopen om niet of. Als we niet kopen, komen we om. Heere, wij worden verantwoordelijk gesteld. We worden verantwoordelijk gesteld onder het woord van u. En daarom, Heere, geef dat bij een ieder onzer dat mag drukken. Ja, dat we het mogen ervaren. Dat u tot ons spreekt. Deze avond wilt alles geven wat nodig is bij het spreken, bij het luisteren. En dat de lof van u zou mogen klimmen uit het stof. En u weet wat een ieder nodig heeft. De een moet bestraft worden, de ander moet vermaand worden. En weer een ander die moet en mag bemoedigd worden. Heere, geef een ieder wat nodig is. Gedenk deze gemeente. Gedenk de predikant die hier zijn arbeid mag verrichten. En gedenk, Heere, ook de kerkenraad, koster en organist. Mag het een gezegend samenzijn zijn. En wilt u ook geven, Heere, uw zegen. Ook aan ons land en ons volk, de overheid, gewestelijk, landelijk en plaatselijk. Gedenk het, Heere. En wil ik zijn met alle nood die daar is, met name de nood in Oekraïne, het conflict Rusland-Oekraïne, de grote vluchtelingenstroom, ook in ons land velen die hier geherbergd worden. Geef uitzicht in deze ogenschijnlijk uitzichtloze problematiek. En sta u op, Heren, want voor u is toch maar een wenkje van uw alvermogen om de oorlog te stoppen, om vrede te verwerkelijken. En om zo ook degene die moesten voortvluchten weer een veilige plek te schenken in het land van herkomst. Heren, gedenk het volk van Israël. Breng ze tot de kennis van de Heere Jezus. Geef dat de schellen van de ogen mogen vallen zoals u beloofd hebt. Heere, gedenk zending en evangelisatie. En dat ook het woord van u wereldwijd, maar ook in ons eigen land, nog winst mag voortbrengen. Het lijkt in ons land alleen maar inleveren. Het lijkt in ons land alleen maar toeneming van onverschilligheid en ongodsdienstigheid. Maar voor u is toch ook daarin iets te wonderlijk. U kunt toch ook onder ons nog een honger maken. Een honger naar de gerechtigheid die zich nergens mee stillen laat. Dan met Jezus Christus en die alleen. Heere, wees zo dan met ons. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in Johannes 5. En we lezen de versen 16 tot en met 47. Wij noemden u Johannes 5, vers 16 tot en met 47. En daar luidt het woord van God als volgt. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf Goden even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen, want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat ge u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat ze alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, dat de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zonen Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft de macht gegeven om gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u er niet over, want de ure komt, in de welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Er zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mezelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig, er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden en heeft de waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars, en ge hebt ulieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe getuigen van mij, dat mij de Vader gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want ge meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat ge het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mens. Maar ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke ge gehoopt hebt. Want indien ge Mozes geloofde, zo zoudt ge mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover de schriftlezing, en zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, het is een voorkomend iets, een vaak voorkomend iets, dat mensen bepaalde voorkeur hebben voor dienstknechten van God. Soms lijkt het op dweperij. Zo was het in Korinthe. Daar kwamen partijschappen van zelfs. Want ja, dat de ene voorkeur heeft boven een ander, dat kan. Dat kan. Maar als dat tot partijschappen leidt. Zo waren er in Korinthe, die hadden het altijd over Paulus. Dat was de dogmaticus. Anderen die hadden meer op met Apollos. Dat was de man die verborgenheden op een bijzondere wijze kon openbaren. De Alexandrijnse school gezeten. En dan was daar natuurlijk Cephas, dat is Petrus. En dat was toch, ja, een man van het volk. Dat kon je merken, die kwam zo heel dichtbij. Hij was visserman, kon je merken. Visserman. Als je die visserman hoorde, dan dacht je, ach, Paulus, die is zeer schriftuurlijk. Maar Cephas laat de emotie meespreken. Goed, vooruit. Drie soorten mensen. Er was gelukkig ook nog een partij die zegt van, ze zijn alle drie dienstknechten van God. We kennen Christus. Christus alleen. Nou was tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde er ook een groep mensen die een duidelijke voorkeur hadden. Dan niet zozeer voor predikers, maar voor mensen uit de Bijbelse historie. En het waren de fariseeën en schriftgeleerden. Die hadden een grote voorkeur voor Abraham en voor Mozes. En nou blijkt het dat deze mensen Mozes helemaal verkeerd verstaan hebben. En dat gaat de Heer Jezus nou aan de verstand brengen. En misschien is het voor ons vanavond ook wel nodig. Het zou zomaar kunnen dat we allemaal wettische gedachten hebben. En dan gaat de Heer er een streep doorheen zetten. Laten we de tekst lezen. Die vindt u in Johannes 5, vers 45 en 46. En daar staat, meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader die u verklaagt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. En wij wilden stilstaan tussen het verschil van Mozes en Christus. Of misschien moeten we wel zeggen, de overeenkomst tussen Mozes en Christus. Maar ja, dat mag u straks gaan ontdekken. Mozes en Christus. En dan letten we in de eerste plaats op het vertrouwen op Mozes. Want er staat Mozes op welke gij gehoopt hebt. In de tweede plaats de verkondiging van Mozes. Want er staat hij heeft van mij geschreven. En tenslotte de veroordeling door Mozes. Want er staat die u verklaagt is Mozes. Eerst gaan wij samen zingen uit Psalm 106, vers 9, 12 en 13. Wij noemden u Psalm 106, vers 9, 12 en 13. Gemeente, wij lezen nog één keer de woorden van de tekst. Johannes 5, vers 45 en 46. Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Het verschil of de overeenkomst met Mozes en Christus. Wij letten op drie gedachten. In de eerste plaats het vertrouwen op Mozes. In de tweede plaats de verkondiging van Mozes. En in de derde plaats de verklaring door Mozes. Gemeente, de fariseeën en schriftgeleerden die hadden een grote voorkeur voor Abraham en voor Mozes. Zoals in de Romeinse kerk Maria en Petrus de hoogste ogen scoren, zo was het bij de farizeeërs met Abraham en Mozes. Abraham, jawel, want Abraham, dat was de vader van het volk. En ze zeiden het tegen een hele hoop mensen, wij zijn kinderen van Abraham. Alsof de Heere Abraham had uitgekozen omdat ze een goede man was. Onze Dordtse leerregels die hebben dat duidelijk verwoord. Dat verkiezing nooit plaatsvindt om iets waardigs. Waarom het ene volk het evangelie wel zou horen en het andere niet. Dan zou je kunnen zeggen, nou die zendelingen vroeger die zijn naar Nederland gekomen. Want ja, hartje Afrika, dat waren zulke domme mensen, dat moet je niet wezen. Ja, zo ligt dat niet, hè. Zo ligt dat niet. En Zuid-Amerika zijn ze toen ook niet geweest. Dat kwam allemaal laat. Nee, zo is dat niet gegaan. Dat is verkiezing van God. Daar zit niks van de mens bij. Want die eerste Nederlanders, dat waren ook rabouwen. Het waren grote rabouwen. En Abraham was van nature ook een afgodendienaar. Maar vooruit, we zouden het niet over Abraham hebben, maar over Mozes. En Mozes, jawel, dat was de meest populaire. Want wat doet Mozes? Mozes zet aan het werk. Tenminste, dat dachten ze. Even nog wat anders. Weet u welke naam ik niet hoor bij de fariseeën en schriftgeleerden? Dat is de naam waar wij vaak mee beginnen. Dat is de naam van Adam. Daar hoor je dus niet over. En wij kennen dat rijmpje wel niet. Wie van de eerste Adam niet wil weten, kan van de tweede Adam niet spreken. Maar ja, Adam die bepaalt mij bij schuld. En Adam bepaalt mij bij de onmogelijkheid van mijn kant om zalig te worden. Ja, dat kwam bij die fariseeën en schriftgeleerden niet over. Want die meenden nog zoveel te kunnen. En die zeiden, we hebben de wet van Mozes gekregen. Natuurlijk was de Heer er ook bij, maar vooruit Mozes... Ja, is het niet de zegswijze geweest? De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid door Christus geworden. Het was een algemene zegswijze. Mozes heeft ons de wet gegeven. Maar nou, Mozes heeft de wet niet gegeven. Die heeft de Heere gegeven. En de Heere heeft die wet gegeven. Om te doen uit dankbaarheid, maar ook om een andere reden. Dat is om daaruit te putten onze verdorvenheid. Door de wet is de kennis der zonde, zegt de apostel. Ik kwam in mijn eerste gemeente een vrouw tegen. En die zei, ja, toen ik op belijdeniscategorisatie zat en de aannemingsavond, toen vroeg de dominee maar één vraag, dat had afgesproken, want kon niet zo goed leren. En het was, waaruit kent u ellende uit de wet Gods? Ik zei, maar weet u het ook? Dat is de vraag, hè? Je kunt het allemaal uit een boekje leren, maar weten we het? Waaruit kent u ellende uit de wet Gods? Dat zagen de farizeeërs niet. Die zagen in de wet alleen maar een mogelijkheid van zalig worden. En als er dan staat, vervloekt is een ieder. Dat staat ook in die wet. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ja, dan zeiden ze, natuurlijk is dat waar. Maar ja, we kunnen het toch. En misschien wel niet helemaal volkomen, maar dan is er altijd de genade nog. Toen de Heer Jezus kwam en ging leren de verdorvenheid van de mens en ging voorhouden, je zal eerst wederom geboren moeten worden voordat je het koninkrijk van God ingaat. Ja, dat konden die mensen niet begrijpen, dat wilden ze niet begrijpen, dat wilden ze niet verstaan. Kijk, Nicodemus is ervoor ingewonnen, maar grosso modo nee. Die reden is ons te hard. Die slaat al het onze uit handen. Ik wil wat zijn. Wie wil het niet? Ik wil wat betekenen. Ik wil ook wat op mijn rekening hebben staan. Ik wil iets kunnen laten zien. En als de dichter zingt, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil wat tonen. Ik wil ergens mee komen. Zo vatten die mensen Mozes op. En ze hadden een gedachte dat als straks de eeuwigheid er is, Mozes ze wel zou opwachten. En net als de Roomse menen van Petrus, dat die op vrijdag de deur open doet, dat is de beste dag voor een Roomse om te sterven. Maar ze vertrouwden op Mozes. Dat ging zelfs zo ver dat ze ook een soort afgoderij bedreven met Mozes. Ze geloofden namelijk dat Mozes het ook manna had laten regenen. Daarom zegt de Heere Jezus in het zesde hoofdstuk: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dus die mensen hadden gewoon gedacht, ja, dat is gewoon Mozes, dat is zo'n gelovige man, die kan het brood laten regenen. Zo interpreteerden ze de schriften, zo hoog stonden ze met Mozes. Ze hadden het heel vaak over Mozes. Mozes heeft het goedgekeurd om een scheidsbrief te geven. Wat vindt u daarvan? Was zelf ons best. Prima. Maar wat vindt hij er nou van? Ze hadden de wetten van Mozes. En over de profetie hoorden ze niet zo vaak. Over de psalmen evenmin. De Torah, de boeken van Mozes, dat was hun populaire gedeelte. Ik zeg u heel eerlijk, dat de vijf boeken van Mozes mijn populairste boeken niet zijn. Nou ja, goed, dus het gaat over Genesis en de helft van Exodus. Maar als al die geboden en die wetten er zijn, dat kan mij eerlijk gezegd maar matig bekoren. Of ik moet ervoor gaan zitten. Dan zeg ik, ha, nou gaan we studeren. En dan zeggen we, wat zit er een wijsheid in al die wetten. Wanneer we ze ook mogen zien, is een heenwijzing naar de Heer Jezus, maar anders. Als ik bij een ziek mens ben, dan zal ik niet zo gauw iets uit Leviticus lezen of uit Numeri. Maar wel uit de psalmen. Uit de profeten. Profetieën. Zij blijven bij Mozes, want daar wordt zoveel gezegd over wat je doen moet. En hoe je iets regelen moet. En ze hadden er warempel nog een hele hoop wetten bijgemaakt. Om die wet te beschermen. Ze waren zo druk bezig met die wet dat ze hem onderverdeeld hadden in 248 en 365. En dat wisten ze zo van buiten. Vertel eens gebod 117. Als ze vragen aan u psalm 117, weet u het wel, maar gebod 117. Of verbod 340. Kon het zo zeggen. Kon zo oplepelen. En al die regeltjes waarvan wij wel eens zeggen, nou, als ik het gelezen heb en dan kom ik het een jaar weer, later weer tegen, hoe zat het ook weer? Ha, dat wisten ze precies. Regel op regel, gebod op gebod, hier en weinig, daar en weinig, daar lag het leven. Daar lag het leven, alleen er zat geen hart in. Let op wat de Heer Jezus van die mensen zegt. Hij zegt in Matthäus 23, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Dat is niet verkeerd, dat is niet verkeerd. Want Gods volk houdt ook van de wet. Zie hoe ik uw wet bemin. Maar, zegt de Heer, al wat ze u zeggen dat gehouden zult, houd dat en doet het, maar doet niet naar hun werken. Want ze zeggen het en doen het niet. Het is allemaal buitenkant. Ze zijn druk bezig met de wet. Ze hebben het over Mozes. En ze menen dat Mozes ons leert dat je door de werk der wet zalig wordt. Doe dat en je zult leven. Er was een blinde man. Die was van jongs af aan blind. En die kreeg het gezicht terug van de Heer. Op een wonderlijke wijze. En dan zeggen die schriftgeleerden tegen hem, wie heeft dat gedaan? Wie heeft je ogen geopend? En dan zeggen ze, ja, dan zegt hij dat de Heer Jezus dat is. En dan wil je soms ook zijn discipel worden. En dan moet je eens horen wat ze zeggen. Dan zeggen ze, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar die is. Mozes. Het is dat de Heer hem begraven heeft op Nebo en niemand zijn plek wist. Want anders zouden ze hem opgegraven hebben en dan zouden ze net als de Mohammedanen naar Mekka gaan. Dan zouden ze zeggen, nou gaan we naar Nebo. We hebben het plekje gevonden. Want we weten nou plekje. Het blijkt dat dat plekje waar Mozes lag. Dat plekje waar Mozes lag. Dat geruimd is. Tenminste dat denk ik zo. Als ik naar Judas 9 luister. Dan is er twist geweest over het lichaam van Mozes. Tussen de engelen en tussen de duivelen. Moet je eens nagaan vanavond, Judas 9. En ik heb eerlijk gezegd het vermoeden dat de Heere toen vroegtijdig Mozes een lichaam gegeven heeft, een eeuwigheidslichaam, zoals Elia ook. Want het is heel opmerkelijk dat Elia en Mozes samen op de berg van verheerlijking zijn. Dus je ziet er niet de ziel van hem, maar je ziet zijn lichaam. Mozes en Elia, geen Henoch, maar Mozes en Elia. Ik denk altijd dat de Heer hem voor die tijd al een nieuw lichaam heeft gegeven. Want alle zielen die rusten, alle lichamen rusten in het graf. Maar deze, Maar vooruit, we gaan verder. Want het is dus niet waar dat Mozes ons leert dat we door de werken der wet zalig worden. Integendeel, dat zegt de Heer Jezus ook. Hij zegt, want indien gij Mozes geloofde, als je daar nou eens werkelijk terecht op hoopt en vertrouwde, dan zou je van mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. We kunnen het onderscheid Mozes en Christus niet tegenover elkaar uitspelen. Want Mozes heeft van Christus geschreven. Hij heeft van Christus getuigd. Hij heeft ook van Christus gezongen. Want toen we vanavond zongen uit die Psalm 90. God is ons geweest een toevlucht. Toen hebben we niet gezongen over het feit dat de wet onze toevlucht is. Dat onze deugden onze toevlucht is. Wel nee. Maar dat de Heere zijn toevlucht is. Daar heeft hij van gezongen. Hij heeft als het ware gezongen dat Christus in de schaduwen zijn toevlucht is. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als ze de droefheid kwijnen. Maar laten we nou eens naar die wetten van Mozes kijken. Laten we eens naar de boeken van Mozes kijken. Om daarin aan te tonen dat Mozes van Christus geschreven heeft. Maar voor ik dat doe, wil ik iets anders aanraken. Oprakelen. Namelijk dat Mozes ook een type van Christus is geweest. Dat is misschien toch goed om dat ook eens te memoriseren. Voordat we eens gaan bekijken waarin Mozes inderdaad van Christus schrijft. Want als we nou eens letten op de geboorte van Mozes. Wat gebeurt er nou als Mozes geboren wordt? En als die wat harder begint te roepen als een kleine zuigeling. Wat doen Amram en Jochebed dan? Jongens en meisjes, dan staat er dat ze Mozes in een biezenkistje deden. Dat is fout. Nou, een biezenmandje dan? Nee, dat is ook fout. De enige vertaling die het goed heeft, dat is de Engelse vertaling. En daar staat, ze deden hem in een arkje. Ze deden het kindje in een arkje. En dat is de beste vertaling, want daar wordt het woord gebruikt wat ook in Genesis genoemd wordt als de ark van Noach gebouwd wordt. En die mensen hadden de geschriften nog niet. Die kenden de geschiedenissen van overlevering, de geschiedenissen van Adam, van Abel, van Noach, van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, en toen was het gozen. Meer wisten ze niet. De geschiedenissen van Genesis, meer wisten ze niet. Dus ze hadden een heel klein bijbeltje, zouden we zeggen. Maar dat woord kwam eruit. De ark. Waar moeten we ons lieve kind neerleggen dan in de ark? De ark van het behoud. Heenwijzing naar Christus. Ik ga naar Mozes, die wat ouder is geworden. Hij is 40 jaar, hij is inmiddels prins aan het hof. En dan gaat hij op een zekere dag eens bij zijn volk kijken. Bij zijn volk kijken. En dan ziet hij hoe er een van de Joden mishandeld wordt. Door een Egyptenaar. En dan lezen we in Gods woord dat hij die Egyptenaar doodslaat. En begraaft. En de volgende dag ziet hij dat zijn broers twist hebben met elkaar. En dan gaat hij daar wat van zeggen, jongens, dat kan toch niet. En wil u soms mij ook dood, wilt u soms ons ook doden? En is die man die je gisteren gedood, toen kwam die open, ze weten het. En nou wordt er altijd gezegd, of altijd, maar heel vaak gezegd, Mozes, dat was helemaal een verkeerde man toen, dat was de moordenaar en zo, dat had hij niet mogen doen. Maar Stefanus, die spreekt er heel anders over. En dat is ook de Bijbel, hè? Dat is Gods woord. Stefanus spreekt er heel anders over. Die komt eigenlijk hiermee dat hij zegt, hij kwam om zijn volk te bezoeken. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Waar heb ik die stem nog meer gehoord? In het Johannes-evangelie, een type van de Heer Jezus. Hij mag gevlucht zijn. Maar daar zat wel iets achter. Geloof maar dat Mozes zich in allerlei bochten had kunnen wringen. Die had zich er echt wel uitgered hoor, reken maar. Maar uiteindelijk ging het erom dat hij liever de smaad van Christus droeg dan voor een ogenblik de genieting van de wereld. Dat lag erachter. Nou, dan gaan we nog verder en is Mozes inmiddels weer 80. Ja, we nemen grote ramen. En dan staat dat volk daar te dansen rondom het gouden kalf. En dan zegt de Heer tegen Mozes, zak dat volk uitroeien, dan ga ik met jou verder. En dan zegt hij, schrap mij maar uit het boek. Dan zien we Mozes als een middelaar. Maar Mozes is niet de middelaar. Hij is wel een pleiter voor het volk. En dat gebed heeft de Heer verhoord. Maar hij is geen verzoener geweest. Nee. Want uiteindelijk heeft hij ook van genade moeten leven. En leren leven. Maar goed, nou zouden we het dus gaan hebben over de geschriften van Mozes die vol zijn van Christus. Het is een breed veld. Laat ik het zo zeggen vanavond, het is een hele groot bloemenveld. Het is een heel groot bloemenperk. En we kunnen er een hele hoop bloemen uithalen, maar we willen ons beperken. Dan laten we er nog genoeg staan. Maar zullen we eerst eens naar het eerste Bijbelboek gaan? Ik zou het eerste bladzij al kunnen noemen, Er zij licht. Dat is al evangelie. Het licht schijnt in de duisternis, want die aarde was helemaal woest. Maar ik ga maar gelijk naar dat bekendere gedeelte, hoofdstuk 3, de moederbelofte. Daar staat Adam met zijn vrouw voor God. Daar staan ze. Adam die de Heere de schuld geeft, de vrouw die u mij gegeven hebt. De vrouw die de schuld op de slang legt, maar geen één die de schuld mijnt. Let er eens op. Er is er geen één die de schuld mijnt. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, zegt er één, dat is niet zo moeilijk. Dan komen de oordelen, maar u hebt helemaal mis. De oordelen komen nog niet. Waar komt God mee terwijl zij niet eens in de schuld komen? Met de genadige belofte. De genadige belofte is de mens voor, de gevallen mens voor. Want er is nog geen greintje deemoed en ootmoed en zelfverwijt bij Adam en zijn vrouw. En geen verootmoediging en geen schuldbelijdenis. En dan zegt de Heer, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versen vermorzelen. Vind je niet wonderlijk? Er staat niet, en toen ze zich schuldig kende, toen zei hij, o God, wat heb ik gedaan? Toen kwam hij met de belofte. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. O, wat is dat een troost, o er ellendige zondaar. De belofte lacht er al, voor u er ooit kennis aan droeg. De Heer gaat eerst de belofte geven. En daarna komt hij met zijn bestraffing. Dan komt hij met het gericht. Ze moeten het paradijs uit en ze zullen sterven. Het gaat allemaal verteld worden. En ze zullen de aarde zijn doornen en distels voortbrengen. staat er allemaal. Je zou zeggen, nou is Adam wel zeer verdrietig en verslagen. Wel nee. De toorn Gods, de kastijding Gods, kan de kracht van de belofte niet teniet doen. Ik zie hem als in gedachten, zie ik hem ze met zijn vrouw het paradijs uitgaan, want ze moeten eruit, ze kunnen er niet meer in blijven. En hij slaat als het ware zijn arm om de hals van zijn vrouw en hij zegt haar in het oor, Heva. Wat betekent dat? Boosaard? Nee, weg een vergissing. Moeder van het leven. De toorn van God. De vloek van God. Die kan het spreken van de belofte, de vreugde ervan, niet uitbannen uit het hart. Je ziet het straks ook gebeuren als die kleine jongen geboren gaat worden. Ik heb de man van de Heere gekregen. Zo leefden ze bij de belofte. Nou gaan we wat verder kijken en gaan we het leven van Abraham. O, zegt er een, dan gaat u het zeker hebben over dat offer van Isaac. Zou kunnen doen natuurlijk. Dat is ook zo mooi. Dat je ziet dat offer van Isaac, dat is ook een... In de schaduwen spreken over het werk van Christus. Isaac niet, maar een ram in de struiken verward. Maar ik wil even eerder gaan kijken. Als Abraham geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Wat zegt de Heere dan tegen Abraham? In uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En wat betekent dat? Er zijn wel vertalingen die zeggen, in uw nageslacht zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar dat is een misvatting. Of we moeten duidelijk zeggen, één van het nageslacht. Want ja, bij het nageslacht zou kunnen denken gewoon aan het Jodendom op zich. En ik zeg niet dat het Jodendom niet ten nutte is geweest voor de hele wereld. Nee, zeker niet. Ik heb begrepen onlangs dat de uitvinder van het kunstmest een Jood was. Nou, wereldwijd hebben we daar baat bij, toch? En ik denk ook aan Philips. Dat weet ik sinds een paar weken. Dat Philips van huis uit ook Joden waren. De grootvader van de gebroeders Philips. Dat was een belijdende Jood, die man. Die is in 1826 in de grote kerk van Zaltbommel gedoopt. Dat was een praktiserende Jood. Die man is tot christendom bekeerd in dezelfde tijd als de Costa in Cappadoce. En zijn ze inderdaad wereldwijd niet tot nut geweest met de gloeilampen en de elektrische apparaten. Maar ja, u begrijpt wel, dat is toch niet hetgeen wat de Heere tegen Abraham zegt. Ja, in jouw geslacht zullen alle in jouw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nee toch. Paulus zegt, in die zaden als van één, er is er één. Daarin zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, dat is Christus. In hem, alle geslachten des aardrijks, waar ze ook wonen. Kenia, Celebes, Sumatra, Elspeet, Friezeveen, Kiev. In u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Zie je? Zo plukken we als het ware een paar bloemen uit de wet van Mozes. Uit de geschriften van Mozes. Kolbrugge zegt, als je de vijf boeken van Mozes hebt, heb je eigenlijk het hele evangelie al. Ja, je moet er ogen voor krijgen, maar het is wel waar. En dan gaan we eens bladeren in Exodus. Wat zien wij in Exodus? Dan zien wij het Pascha. En bij het Pascha wordt een lam geslacht. En bij het Pascha wordt dat geslachte lam, daar wordt het bloed van gestreken aan de zijposten en aan de bovendorpel van het huis. En waar dat gesmeerd is, daar gaat de engel des verderfs voorbij. Nou is dat niet verwerkelijkt in Christus. Als een lam ter slachting geleid. Wij hebben een tijdje een leplammetje in huis gehad. En ook wel eens een paar, maar nou was het één leplammetje dan. En ik zie dan als een beestje kijkt, dan krijg je een band mee. Dan krijg je een band mee. En toen dat beestje uiteindelijk wegging, niet naar de slacht, gelukkig niet, maar naar een soort kinderboerderij. En toen deed het me eigenlijk een soort zeer. Dan kijk je naar zo'n beestje. Wat gaat er van een lam uit? En we merkten het ook, de buurkindertjes, de ene, dan mag ik hem aaien, mag ik hem de fles geven. Een lammetje. Een lammetje. Een lam. Ik hoorde dus iemand van de vergadering van gelovigen, die zei tegen mij, ze ging de oorlog, had hij meegemaakt. Hij zei, ik heb in de oorlog wel eens meegemaakt dat ze een lam gingen slachten. Heb ik niet aan kunnen zien. Een varken, dat ziet, dat maakt me niet uit, maar een lammetje, een lammetje. Als een lam is hij ter slachting. Een teken in de dierenwereld, als het ware, van de onschuld. Het lam staande als geslacht, openbaring. Het is bijna voortdurend het lam, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. We gaan verder. Nog eens een bloem uit de boeken van Mozes. Dan denk ik aan de reis door de woestijn. Toen werden de mensen van de slangen gebeten. En toen werd daar door Mozes op voordracht van de Heeren een koperen slang aan een staak bevestigd. En wat zegt de Heer Jezus daar later van, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In Deuteronomium, daar spreekt Mozes over het feit dat de Heere een profeet zal verwekken naar welke ze moeten horen. Later zegt Petrus, dat zegt Mozes toch. Waar bedoelde hij? Daar bedoelde hij Christus mee. Dat zien die fariseeën niet, die willen dat niet zien. Die zien niet dat in de vrije stad, waar de hoge priester is, dat daar als het ware het werk van de zaligmaker in verklaard ligt. Ze zien het niet. Ze willen het niet zien. Maar het is allemaal evangelie. Het is allemaal wijzen op de zaligmaker. Vanmorgen hebben wij thuis gepreekt over de rode vaars. Als je al die dingen leest, dan zeg je wat een evangelie in het slachten van de rode vaars en in de besprenging met de as en het water waarin die as gedompeld is, dat levende water. En de reinheid komt terug bij de onreine. Wat een evangelie, wat een evangelieboodschap. En ze zien het niet. Doe dat en gij zult leven, dat is hun motto. Maar niet laten doen, onbegrijpelijk. Niet van het gegeven leven, niet als een arme zondaar van genade leven. Als een rijk mens, als een rijke jongeling. Kijk eens wat gedaan. Dat zit de mens, dat zit mij in het bloed, tenzij de heilige wet van God mij veroordeelt. Een eenvoudige man als Filippus had er meer van verstaan. Een eenvoudige man als Filippus, die zei tegen Bartholomeus, tegen Nathanael: we hebben hem gevonden, van wie Mozes heeft gesproken. Ik denk dat die Filippus ook ergens uit Galilea kwam. Misschien is het ook wel een visser geweest, dat staat er allemaal niet bij. Maar het is geen schriftgeleerde geweest en het is geen fariseer geweest. En die man die had meer verstand daar in Galilea. Kan uit Galilea iets goed zijn? Nou, daar zit nou een man die verstond Mozes. En ze verstonden het niet. En ze zaten te studeren op Mozes en zagen Christus er niet in. En ze zagen de onmogelijkheid, laat ik het zo zeggen, de onmogelijkheid om van zijn mensen zijde zalig te worden, zagen ze niet. Ze zagen niet dat de zaligheid van Gods kant komt, zagen ze niet. Wilden ze niet zien. Filippus wel. Hij maakte wel een blunder. En misschien nog wel meer. We zouden bijna zeggen, die man, die, je kunt wel merken dat het een... Hij verstond de schrift wel, maar hij kon het ook niet allemaal zo precies zeggen. Er staat namelijk van wie Mozes in de schrift spreekt. En dan zegt hij, Jezus de zoon van Jozef. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is helemaal niet de zoon van Jozef. Dat is helemaal niet waar. Zoon God. Maar ja, je hebt mensen die zijn dogmatisch zo onderlegd. Je zo onderlegt. Het zit allemaal in de kersen. Het is allemaal niks. En je hebt mensen die... Ik denk aan Luther. Ja, natuurlijk, wel van stond hij er alles van. Daar gaat het niet over. Maar Luther die had ook best dwalingen. Weten we allemaal. Luther die dacht dat het lichaam van de Heer Jezus alom tegenwoordig was. Die kon dat niet helemaal bevatten. Die kon nou niet bevatten dat hij nou met zijn lichaam aan één plek was en met zijn God het overal. Dus dat maakte hij van, hij is met zijn lichaam overal. En daarom als hij het avondmaal had, dan had hij, dacht hij en dronk hij de Heer Jezus. Dat is eigenlijk een dwaling. Eigenlijk een dwaling. Maar ik wilde wel dat er heel veel van zulke dwaallichten waren. Want hij hield ziels veel van ze zalig maken. Want die man die wist, ik kan niet zonder hem. En dan kun je wel eens een domme zet doen. Maar ik wilde dat er heel veel van zulke dwalingen waren. Echt waar. Want het hart was er. Kijk, je kunt de dingen dogmatisch zo helder hebben. En het is een koud hart. Nou, moeten we dan wel dom blijven? Nee, dat zeg ik niet. Maar je kunt het zo precies weten, daar is die geboren, daar wordt die gewoon Bethlehem en ze kwamen niet mee. Dode handwijzers, wat staat er in gebod 211 en wat staat er in regel 110, ze zouden het weten. Maar toon ons nou eens de zaligmaker, toon ons nou eens redding in nood voor een verdorven zondaar die zegt van, de wet veroordeelt. Ah, dan moet je er nog iets beter doen, dan moet je nog een betere ceremonie. Maar overal waar ik ga of sta, de zonde loopt me achterna. Ik vind geen rust. Met al mijn deugden, met al mijn werken, vind ik geen rust die mij kan sterken. Vertel me eens. Vertel me eens. Werp die mens niet op zichzelf, maar werp hem in de armen van het lam. Kijk, dat kon die Filippus nog. We hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden van wie Mozes gesproken heeft. We hebben hem gevonden. Hij is er. Ik wil u als het ware bij de hand naar hem leiden. Je moet eens opletten wat de Heer Jezus over Mozes zegt. Dat is ook zo heel bijzonder. Als de Emmausgangers daar lopen... van Jeruzalem naar Emmaus. En ze zijn zo bedroefd. Dan gaat de Heer ze uit Mozes vertellen en uit de profeten. Dat alles zo moest gebeuren. Daar zou ik al bij geweest willen zijn, u niet? En op de avond van die dag, als de discipelen in dat huis zitten, dan komt de Heer Jezus en die gaat opnieuw aan de discipelen vertellen wat er allemaal stond van hem in Mozes, de profeten en de psalmen in Mozes. En let ook nog eens op die gelijkenis van de rijke Lazarus, dat zeggen we bewust, en de arme rijkaard. Als die arme man in de hel ligt, die rijkaard, die arme man, dan zou die nog Lazarus naar de aarde willen sturen om te vertellen hoe erg het in de hel is. En dan zegt de Heer Jezus, ze hebben Mozes en daar zegt de Abraham, en dat is in de naam van de Heer Jezus trouwens, het is een gelijkenis, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Mozes en de profeten, daar kun je de hele boodschap van het heil uithalen. Gemeente, we gaan zingen, maar nog één ding. Mozes die is op de berg van de verheerlijking geweest, zeiden we net. Hè? Hij mocht namelijk het beloofde land niet in, maar hij is dan wel geweest op de berg van de verheerlijking. En als we dan in het evangelie lezen waar ze over spraken, Elia, de Heer Jezus en Mozes, dan spreekt hij niet over de wet. Dan zeggen ze niet tegen mij, wat mooie, al die regels van vroeger en wat, en die er toen ook nog waren, want het lam was nog niet geslacht. Wat mooie, al die dingen. Wat mooie diensten. En het is te hopen dat er heel veel mensen de wet van God houden. Heb jij het ook gedaan, Elia? Jij was er ook zo mee bezig, altijd niet. En je hoort hem ook helemaal niet over het beloofde land spreken. Wat een prachtig land. Waar spreekt hij over met Elia en de Heer Jezus? Moet je nagaan. Hij sprak over de uitgang van Jezus uit Jeruzalem. Daar sprak hij over. Want dat had zijn hart. Daar liep hij van over. Dat is die Mozes hoor. Dat is die Mozes daar in de woestijn. Die zag uit naar het Lam. Die zag uit naar Christus. En die spreekt hier over de uitgangen van Jezus uit Jeruzalem. En welke uitgangen zijn dat? Nou, dat hij uit Jeruzalem naar Gethsemane ging. Dat hij uit Jeruzalem later naar Golgotha ging. En dat hij tenslotte later uit Jeruzalem naar de Olijfberg zou gaan om daar vandaan op te varen naar de hemel. Het is alsof Mozes zegt, wanneer gaat dat gebeuren? Uit Jeruzalem, de uitgang van Christus uit Jeruzalem. Zie je? Mozes heeft van Christus geschreven. We gaan naar onze laatste gedachte, maar willen eerst nog zingen van Mozes. En wel uit Psalm 103, het vierde vers. Psalm 103, het vierde vers. Meent niet, staat er, dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien ge Mozes geloofde, zo zoudt ge mij geloven, want hij heeft voor mij geschreven. Ze hadden vertrouwen op Mozes. En dat is een ijdel vertrouwen. Want Mozes heeft verkondigd van Christus. En daarom zal Mozes straks gaan veroordelen. Moet je eens opletten wat er staat. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. O zeker, straks komt de Heer Jezus, we hebben dat vanavond ook beleden, om te oordelen de levenden en de doden. Maar hier toch spreekt de Heer Jezus niet dat hij de rechter is, maar als het ware dat Mozes het is. Want de Heer Jezus is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar te behouden. En nu als het ware trekt Christus zich terug als de rechter, want hij openbaart zich immers als de redder. Maar hij zegt straks, dan wordt Mozes jullie rechter. Calvijn die zegt, die schriftgeleerden en fariseeërs, die hebben Mozes als een schild tussen hen en Christus gezet. Dat is wat. Dat je Mozes als een schild tussen Christus en jezelf zet. Want Mozes, die is eigenlijk het zwaard van Christus. Het zwaard van de geest. Om je af te snijden van Adam en in te kepen, in te lijf als het ware in Christus. Je zou dat zwaard ook kunnen noemen een snoeimes om te snoeien en in te kerven. Een sneetje in zo'n stam en dan gaat dat loodje eraf gesneden in. Afgesneden van Adam, ingeplant het ware. Dat is het. Ze gebruiken Mozes als een schild tussen hen en tussen Christus. Wat een dwaasheid. En nou zegt de Heere, nou gaat straks Mozes jullie veroordelen. De gemeente, er staat in Gods woord inderdaad dat de rechtvaardigen de wereld gaan oordelen. Trouwens, de Heer Jezus zal nooit iets zeggen wat niet waar is. Maar hij gaat de wereld veroordelen. Die mensen die gaan meehelpen de wereld veroordelen. Moet je maar eens horen wat de Heer ook tegen zijn discipelen zegt. Dat ze oordelen zullen de geslachten Israëls bij die rijke jongeling. En jongens en meisjes, dat moet je goed onthouden. Heb je een moeder die de Heer vreest? Of een opa die de Heer kent? Dan is dat een man, dan zijn dat een vrouw die heel veel voor je op de knieën ligt. Dan vragen ze wel duizendmaal, Heere, bekeer toch mijn arme kind of mijn kleinkind. En weet je, als dat nou niet gebeurt, wat er dan gaat gebeuren, dan kun je niet voorstellen van die lieve moeder en van die godvrezende opa. Maar straks staan ze aan de kant van God. Straks helpen ze je mee veroordelen. Ja, deze mensen dachten straks dan met eerbied hoor. Daar staat Mozes in de welkomstcommissie. Jongens, jongens, wat een geweldige mensen zijn jullie. Wat een geweldige mensen jullie. Wat een geweldige mensen. Ik dank u dat ik niet ben zoals die, gelijk die tollenaar, hè, geweldige mensen. Mozes, die zal je meehelpen veroordelen, verklagen. Verklagen. Je hebt je niet aan mij gehouden, want dan had je van Jezus gehouden. Zie je? Je hebt je niet aan mijn wet gehouden, want die wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. Was een kenbron van ellende, maar ook een tuchtmeester, een pedagoog naar Christus. En jullie dachten dat ik dat allemaal maar doet. Al die regeltjes doet. Er zat geen hart bij. Wel, nee, we doen dat allemaal. We doen dat allemaal. Dan moet ik aan denken. Ja, je moet geen namen noemen, maar ik moet het toch even doen. Als ik dan zo'n patriarch Kirill zie, dan denk je, die man die staat er maar met zijn wijwater en met dat wierroken en een kroon op zijn hoofd en dan een embleem van de Heer Jezus. Zeg, dat is toch wat, dat is toch wat. Als je het dwaasheden zegt, terwijl je de Heer Jezus op je rug hebt staan. Onbegrijpelijk, die iconen van Christus. De Farizeeën en schriften zichzelf handhaven. En Mozes zal zeggen, je mag er niet in. Hij gaat je verklagen. Het kan niet. Ze hebben niet naar me geluisterd. Want ik heb van de Heer Jezus gesproken. Ze hebben hem niet willen geloven. Dan gaat Mozes, dan gaat die lieve moeder, dan gaat die godzalige opa, die gaat in het gericht tegen je getuigen. Een bangmakerij, dit is de werkelijkheid. En we zeggen dat op dat je de toevlucht zou nemen tot de zaligmaker. Maar ik weet, in mijn eerste gemeente, dan was er een mevrouw. En die vrouw die had in haar huis had ze een foto hangen van een klein meisje. Een oude vergeelde foto. En ik was heel vaak bij die mensen geweest. Die man is gestorven op een duur en later die vrouw. Maar goed, aanvankelijk kwam ik daar. En toen werd mijn aandacht gevangen door zo'n foto van zo'n klein meisje. Toen zeg ik, wie is dat meisje? Is dat een zusje of is dat misschien wel een kindje? Ja, dat is een dochtertje van ons. En dat dochtertje is in 1945, is dat gestorven aan de difterie. Ja, en dat was een kind waar iets goeds in lag. Niet van de natuur, maar dat had de Heer erin gelegd. Oh ja, en dan ga je vragen natuurlijk, dat heb ik ook gedaan. Nou, het was zo, de oorlog was voorbij en er werd ook een soort feest gehouden in zijn buurtschap. Ja, een feest met niks, want wat hadden die mensen? Maar toch, ze hadden met wat ze hadden het weinige geprobeerd om wat versieringen aan te brengen. En toen zegt dat kleine meisje tegen de moeder en de vader, papa en mama, kun je er eigenlijk wel naartoe? Is dat allemaal wel tot eer van God? Een klein kindje van 4. Is dat wel tot eer van God? Ach, zegt die vrouw, er was niks bijzonders. Maar het sneeuw wel in mijn hart. Ik dacht, wel, dat kind, dat is die druk met de eer van God. Toen kreeg het meisje difterie. Vele dingen nagelaten, betreffende hoop op het eeuwige leven. En toen is dat meisje, dat is begraven. En toen zei die dominee, bij die begrafenis, die vader was een grote liberaal en ik heb ook nooit iets bespeurd van verandering. En laat het oordeel maar aan de Heer over, maar het zal toch wat wezen. Als de kleine meisje straks in de dag de dagen op zal staan tegen jullie. Dat heeft die vrouw geweldig aangegrepen. En ik dacht, als ze een vrouw was, wat begin slim lag, maar ik ben geen uitspreker, dat is een God. Maar het is wat, dat meisje, dat zal straks opstaan. Mozes gaat opstaan tegen. Ik dacht dat ik me aan Mozes hield. Nee. Je bent misschien een hele brave man. En je bent een hele brave vrouw. En je zegt wel, jongen, die maatschappij van tegenwoordig. En ze doen alles maar op de dag des Heren. Oh ja? Ik heb wel eens gehoord van een oude vrouw die zag in de duinen. Daar reden ze in Oudorp in de duinen. Waren ze aan het fietsen. En er was een wielrenner zondags. Toen zegt er een, nou, daar is ook wat. Toen zegt die vrouw, de Heren, kom er nog eens een onder hebben. Die kon er nog eens een onder hebben. Je kunt een kerk vol met mensen hebben zonder genade. Het zou zomaar kunnen. Het zal toch niet waar zijn. Maar het zou zomaar kunnen. En je zou onder degene die in goddeloosheid leven er zomaar een kunnen vinden. Die op Gods tijd radicaal omgezet wordt. Ik sprak pas iemand. Die zei, ja, ik weet nog dat u iets zei. Ik zeg, nou wat zei je? Ik heb zo vaak wel gezegd, nou ik weet nog dat u zei, het was carnaval. En toen waren er in Montfort een hele hoop mensen die aan het dansen en aan het zwieren waren. En schreeuwen, allemaal vol van de jenever en van de bier, allemaal rondom die kerk. De helft kwam ook s'avonds niet naar de kerk, want je kon als het ware met zo'n man meegenomen of zo'n vrouw meegenomen worden. Dat was bespottelijk. Maar ik weet nog wel, en toen heb ik gezegd, ik wist dat niet meer, maar hij zegt, dat heb ik nooit vergeten. Toen zei ik, van mensen, er kon er nog eens één buiten lopen, die zijn smart wegdrinkt. Maar als die nuchter wordt, dat die zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemelen voor u. En het zou wel eens kunnen wezen, hier in de kerk, hier in de kerk. Wat ontbreekt mij nog en ontbreekt ten diepste alles. Mozes straks die gaat veroordelen. Daar stop ik niet mee, oh lieve mensen. Ik hoop, ik wens, ik bid dat u Mozes mag begrijpen. Want Mozes die spreekt niet van uw mogelijkheden, maar hij spreekt van uw onmogelijkheden. En hij spreekt van alle hulp en heil die te vinden is bij Christus. En als u nou zalig mag worden, gemeente, dan gaat u straks het lied zingen van Mozes en van het Lam. Wat is dat, het lied van de wet en evangelie? Nee, niet van wet en evangelie. Ik geloof niet dat er in de hemel een terugblik is op nou gaan we allemaal van die dingetjes doen. Nee, dan gaat het over het lied van Mozes, wat hij in Deuteronomium zingt voordat hij gaat sterven. Hij is de rotsteen. Wiens werk volkomen is. En toen was er eens een keer avondmaal ergens. En dat zal hier niet zo zijn. Dat is bij ons ook niet zo. Maar toen werd er gevraagd door de dominee. Is er nog iemand die versje op wil geven? Jawel. Nou zeg het eens. Ik wilde wel zingen het lied van Mozes en van het Lam. En toen zei die dominee heel eenvoudig. Een lieve man. Daar kennen wij de melodie niet van. Maar. Weet je nog een ander versje? En toen hebben ze inderdaad een ander vers gezongen. Maar ze zullen zingen het lied van Mozes en van het Lam. En gemeente, jong en oud. Zul je dat meezingen? Dan ga je er hier in beginsel de eerste tonen al van verstaan. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O Heere, zo mochten we vanavond nog een ogenblik stilstaan bij een gedeelte uit uw heilig woord. O Heere, leer ons Mozes te verstaan. Leer ons de wet te verstaan in haar rechte zin. O, wat wordt het dan alles anders? Dan wordt het ik niets en hij alles. Heere, wilt u al het zondige wat ons aankleeft in het spreken en luisteren genadig vergeven. En geef dat we er weer moed op mochten krijgen voor de komende werkweek. O, ontferm u zich over ons allen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen nog zingen Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Wij noemden u Psalm 68 en daarvan het 11e vers.
Oh.
De gemeente gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.